Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radio Signaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Heel fijn dat u ons gevonden heeft, want als radiosignaal zitten wij nu dus op een nieuwe tijd van 2 tot 3. Hartelijk welkom. Vandaag hebben wij drie gasten en dat zijn Fatima Aarbash en Inge Grundeman. Die behoren tot het vaste team van onderzoekers en praktische werkers van onze ombudsman Metropool Arre Zuurmond, de volwassen afdeling zullen we maar zeggen. En zij belichten vandaag twee behoorlijke knelpunten. Die gelden niet alleen voor Amsterdam, eigenlijk voor heel Nederland, maar toch met name ook wel voor Amsterdam, gezien de ingewikkelde woningmarkt. En wat gebeurt er bijvoorbeeld, dat zal met name Fatima belichten, wat gebeurt er bijvoorbeeld als jongeren 18 worden? Dan blijkt hun leven ingrijpend te veranderen als het gaat over juridische consequenties van de leeftijd en de gevolgen daarvan voor hun portemonnee, wonen enzovoort. Aan de andere kant is een enorm tekort aan rolstoelwoningen. En dat is een heel nijpend probleem, want er zijn meer dan 400 mensen in Amsterdam die wachten op een rolstoeltoegankelijke woning. Daarover gaan we het hebben in het eerste gedeelte van de uitzending. Vervolgens is hier op bezoek Yvonne Witter. Zij is directeur van Ades Actus. Dat zal ze straks uitleggen, dat is een hele mond vol. Daarvoor komt ze niet. Ze komt om te vertellen dat 22 september haar boekje wordt gepubliceerd. En dat boek gaat over interviews van ongeveer 2500-plussers. Die over hun leven vertellen en eigenlijk hoe ze in het leven omgegaan zijn met teleurstellingen. En hoe ze zo oud geworden zijn als ze geworden zijn. Eerste muziekje.
Thank you.
Ja, voor het geval u het nog niet begrepen had, love is the message en message is the love. Gezongen door Arthur Baker, The Black Disciples en L.A. Green. Prachtig lied. Aan de telefoon Petra Jorissen met haar column Laat liggen die oprijplaten. Ga je gang, Petra.
Afgelopen maandag kreeg ik een flyertje onder ogen waarin gemeente Amsterdam burgers, bedrijven en organisaties oproept activiteiten te organiseren waarin ze laten zien hoe belangrijk ze een toegankelijke samenleving vinden. Dit in het kader van de jaarlijkse week van de toegankelijkheid, dit jaar de eerste week van oktober. Waarom die week in het leven geroepen is? Wel, om burgers, bedrijven en organisaties er maar eens op te wijzen hoe belangrijk het is dat mensen met een beperking net als iedereen mee kunnen doen. Want ja, staat er in de flyer die gemeente Amsterdam liet verspreiden, mensen met uiteenlopende beperkingen lopen helaas nog steeds tegen belemmeringen aan als ze hun vrije tijd naar eigen keuze willen invullen. Denk aan ontoegankelijke cafés, restaurants en festivals, onbegrijpelijke informatie op websites en personeel dat niet goed weet hoe ze kunnen meedenken met oplossingen voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Ook de stad Amsterdam staat hierin voor grote uitdagingen. Lang niet overal is de sociale en fysieke toegankelijkheid al geregeld of vanzelfsprekend. Na deze tekst volgt een quote van een zekere Erik, rolstoelgebruiker. Wat mij opvalt is dat ik zo weinig andere rolstoelers tegenkom. Houden die nu niet van uitgaan of hebben ze een andere muzieksmaak? Ik heb geen idee. Maar mijn vermoeden is dat toegankelijke horeca ook meer gasten zal opleveren, aldus Erik. Maakte me in eerste instantie nieuwsgierig naar Erik's muzieksmaak. Maar nee, eigenlijk ook helemaal niet, want welke muzieksmaak je ook hebt, wil je als rolstoeloos of anderszins enigszins fysiek gemankeerde naar een concert, klassiek, religieus of supermodern, gedoe en gedonder heb je altijd, om over de vaak extra kosten maar te zwijgen. Een beetje goed nieuws is er ook, want in de 30 jaar dat ik nu in het centrum woon, kan ik sinds het afgelopen voorjaar voor het eerst winkels binnen waar ik al die 30 jaar nooit binnen geweest ben. Stomweg vanwege een te hoge drempel of 2-3. De gemeente verspreidde in het kader van het VN-verdrag zowaar Amsterdamse lichtgewicht aluminium oprijplaten met 3 rode Andreas kruisen in het midden. Aan winkeltjes, horecageleden en andere bedrijfjes. Aan de zijkanten van die plaat zijn felgele strepen geverfd opdat de minder of slechtziende mens niet struikelt over zo'n plaat. Wat opvalt is dat die oprijplaten langzaam maar zeker weer uit het straatbeeld verdwijnen. Oh, zo'n lelijk ding met die bonte kleuren haalt mijn zaak naar beneden. Al dus mijn kapper, een superesteet. Ach, elke ochtend weer met dat ding liggen sjouwen. De bakker zag er het nut niet van in. Laat een klant maar zeggen dat je voor de deur staat. Dan help ik je daar wel. Doe ik graag hoor, zei de visboer jolig. Je kan toch ook gewoon kloppen, dan kom ik wel met dat ding, aldus de drogist. Ik was uitgepraat, zag mezelf als een rood bosje in de koude winter, tikkend tegen het vensterglas met zo'n blik in de ogen van, mag ik er alsjeblieft in? Moet de gemeente de oprijplaten maar spijker en nagel vast gaan maken? Beter zou het zijn als Amsterdammers de eerste week van oktober en masse op wielen, denkt u ook aan de step, de rollator, de kinderwagen, het kinderfietsje enzovoorts, de winkeltjes, bedrijfjes enzovoorts zouden betreden. De oprijplaten blijven dan allemaal liggen. Zeker weten.
Als een schaduw gaan de jaren in het leven ons voorbij. Ik weet nog dat wij kinderen waren, hoe jij schonk je hart aan mij. Het leven leek alleen maar zonneschijn, het kon wel haast een sprookje zijn. Maar de tijd die bleef niet stilstaan, ook de jeugd is heen gegaan. lieveling, wij zijn nu beiden oud. Zilveren draden tussen goud. Vaak dan denk ik met een traan dat ik eens alleen zal staan. De trouw verbonden, door de huwelijksband gesmeed, deelden wij zo goed wij konden, al het lief en al het leed. Daarom kunnen wij beslist voldaan terugzien op onze levensbaan. Lieveling, al word je oud, weet dat ik steeds van je houd. Lieveling, wij zijn nu beiden oud, zilveren draden tussen goud. Vaak dan denk ik met een traan dat ik eens alleen zal staan.
Inge Grundeman, zeg ik het goed?
Ja. Ja.
En Fatima Arbash. Jullie zijn beide medewerkers, stafleden van de Ombudsman Metropool. Afdeling Arre, Zuurmond, want er is nog een afdeling van de kinderombudsman. Zijn jullie daar ook lid van, zou ik maar zeggen?
Ja, ik zelf wel.
Ja, omdat, je werkt voor twee ombudslieden, ja. Heet het, ja. Dan, hè? Ook al is het een vrouw. Misschien wil een van jullie nog kort vertellen wat de Ombudsman Amsterdam doet. Want we kennen allemaal het begrip. Dat is fantastisch. Maar heel veel mensen weten niet precies wat het inhoudt. Wil jij het nog even zeggen, Inge?
Ja, zeker. De ombudsman is er vooral als burgers in de knel komen op het moment dat ze te maken krijgen met de overheid. Wij denken dan mee aan een oplossing. Zo oplossingsgericht mogelijk. Vaak lukt dat ook. Dat is al een heel mooi resultaat. Maar een nog mooier resultaat is als er ook voor vaker voorkomende gevallen een oplossing komt.
Ja.
En we zijn dat dan voor Amsterdam, maar ook Almere en Zaanstad.
Ja. Ja, en in wezen is de ombudsman is een gemeentelijke instelling, zou je kunnen zeggen. Het zit aan het eind van de rit, hè? Als je dan bij die mensen daarvoor tegen het loket stuift en niet verder komt.
Ja, mensen kunnen eerst bij de gemeente zelf klagen en vaak wordt het dan al opgelost. Maar als we er niet uitkomen, dan zijn wij, dat heet dan de tweede lijns klachtinstantie zijn wij.
Ja, maar uiteindelijk moet het terug naar de gemeente, hè?
Ja, de gemeente is degene die het gaan doen met de burgers samen vaak.
Ja,
maar,
ja. Het kan gaan om een individuele klacht, hè? Een eenmalig iets waar je tegenop loopt. Maar jullie worden steeds meer geconfronteerd met grote maatschappelijke vraagstukken in Amsterdam. En daarvoor zitten jullie hier vandaag ook.
Ja, dat
is echt wat massa, hè? Dan meerdere dossiers op één onderwerp. En daar doen jullie dan allerlei onderzoek naar.
Ja,
toch?
Ja, dan is het geen incident meer, maar dan...
Het zijn echt fenomenen worden het, hè? Ja. Dan begin ik even bij Fatima Arbash, die hier zit met het dossier. Als ik het zo mag zeggen, klinkt heel officieel. Maar jij hebt je verdiept in de problematiek die heel veel mensen onderschatten. Je wordt op een dag 18, dan mag je drinken, geloof ik. Of mocht dat al op je 16, of hoe was het ook alweer? Nou ja, je mag van alles en je mag niks. En ineens ben je volwassen voor de wet. En dat is met 18, geloof ik, hè?
Ja, klopt.
Dan begint voor sommige mensen de vrijheid... En voor sommige mensen de ondergang, ik overdrijf. Maar heel veel jongeren weten vaak niet wat er dan aan hun neus hangt, zou ik maar zeggen. En daarvoor heb jij een dossier opgebouwd, of samen met jouw staf, wat er eigenlijk allemaal gebeurt rond die leeftijd. Wil je daar iets over vertellen?
Nou, waar het eigenlijk om gaat is dat als je 18 jaar, jonger dan 18 jaar bent, dan sta je niet stil bij de financiële verantwoordelijkheden of de verplichtingen die daarbij komen. Want dan wordt of je ouders zorgen ervoor, of er is een jeugdzorg die eromheen is, die dat allemaal voor je regelt.
Ja.
En als je dan 18 jaar, de leeftijd van 18 jaar hebt bereikt, dan is het gefeliciteerd. Maar je moet ook je zorgverzekering gaan betalen. En daartegenover heb je dan ook nog de financiële vrijheid en de mogelijkheid om een abonnement af te sluiten of rood te staan.
Dat maar heet dat dan dat je dan volwassen bent?
Ja.
Nee, is dat de volwassenheid?
Ja, 18 jaar ben je in staat om een lening af te sluiten. Dus dan mag je dat, je bent zelfstandig.
Ja, dus je bent volwassen, zegt de wet.
Ja.
Maar dan moet je het weten ook. Dan ben je ook 100% verantwoordelijk voor alle stappen die je zelf zet. Maar dat weten heel veel jongeren niet, toch?
Ik denk dat dat ook te maken heeft met erbij stilstaan wat voor gevolgen een bepaald besluit heeft.
Ja, juridisch.
En dan de een kan daar makkelijk op inspelen, de ander staat daar gewoon niet bij stil.
Ja, maar wist jij toen je 18 werd? Nog even.
Als ik zoveel jaar terug ga.
Ja, want je bent nog heel jong vast. Maar goed, ja. Hoe ging dat bij jou bijvoorbeeld? Om even...
Als ik me goed kan herinneren, ik werkte toen al. Ik studeerde toen nog steeds. En ik kreeg inderdaad ook een brief van mijn zorgverzekeraar van... je wordt afgemeld bij je ouders, je moet zelf betalen. En dit is alvast een nota.
Ja, maar heel veel jongeren.
En toeslagen moet je dan ook aanvragen.
Ja, maar
natuurlijk.
Heel veel jongeren ontgaat zo'n brief. Hè? Want die denken: wat moet ik met die brief? Die gaat in de prullenbak of die komt op je bureau tussen je eindexamenspullen. Ja. En dan begint de ellende al. Hè?
En niet alleen dat, je hebt dan ook nog te maken met jongeren die bijvoorbeeld geen adres hebben. Dus hoe bereik je die?
Ja, en eigenlijk begint er dan al iets te lopen wat heel veel jongeren niet weten. Namelijk dat je dus officieel verzekerd moet zijn.
Ja, wettelijk. En als je dan niet verzekerd bent of je verzekering helemaal niet betaalt, dan kun je worden aangemeld voor het CRK als wanbetaler. Dat doet je zorgverzekeraar.
Die doet dat al automatisch?
Nee, ja, na 6 maanden natuurlijk. Wettelijk verplicht, je moet je verzekeren. En het gevolg is dan, als je niet verzekerd bent of niet betaalt, dan word je aangemeld als wanbetaler. En het CRK gaat dan innen. En dan word je niet meer, stel je voor dat je aanvullend verzekerd bent, dan word je niet meer aanvullend verzekerd, maar een basis verzekerd.
Dus als je van je brommer valt op je 19e en je wist dit allemaal niet, dan zit je ineens met de gebakken peren. Want dan kan je toch die operatie niet betalen. Ik noem maar wat. Dan komt op die momenten vaak pas tevoorschijn wat er misgegaan is.
Ja, nee, dat is afhankelijk natuurlijk van de kosten die daaruit voortvloeien. Of het is vanuit de basisverzekering of collectief.
Ja. Maar is het dan zo dat vroeger, was je nog een tijdje, kon je op de verzekering van je ouders blijven? Dat is afgeschaft?
Ik denk dat het te maken heeft met dat je je wordt uitgeschreven vanuit...
Dat gaat automatisch, hè?
Ja, in ieder geval, er begint wel een communicatie plaats vanuit de zorgverzekeraar. Maar het is wel zo, jij bent, als je ouders niet betalen en jij ook niet betaalt, dan ben je niet verzekerd.
Ja, ja. Net in het voorpraatje hadden we even over een fantasie. Je hebt van die geboortepakketten. Hè? Als mensen een baby krijgen, dan staat er iemand op de stoep die zegt... u heeft een babytje gekregen, hier heeft u een pakket met allemaal mooie dingen. Eigenlijk zou je op je 18e ook zo'n soort geboorte iemand op je stoep moeten hebben. Van hoera, je bent 18, je mag weg van je ouders. Dit zijn je rechten en je plichten. Op een feestelijke manier mensen laten weten dat ze een transitie doormaken. Want heel veel jongeren weten het gewoon niet. En heel veel ouders weten het ook niet. En we worden geacht vanuit het burgerlijk wetboek... het burgerlijk wetboek uit ons hoofd te kennen. Maar ik ken het ook niet. Dus heel veel mensen komen door onwetendheid in de problemen. Hè?
Ja, het is een mooi gebaar.
Ja, nee, maar stel, het is een grapje. Maar het zou mooi zijn. Maar hoe zijn jullie nou bij de ombudsman hiermee geconfronteerd geraakt? Wat waren dan de klachten die bij jullie kwamen?
Het heeft ook te maken met een groot project vanuit het CRK.
Ja.
CRK is dus...
Centraal?
Administratiekantoor.
Ja.
Als ik het goed...
Ja, vast wel. Ja. En die hebben dus gezien hoeveel jongeren er niet betaalden?
Ja, die hebben een heel groot bestand. Als ik het goed zeg, ongeveer 100.000 landelijk. Waarvan de helft structureel in die regeling zit. En ze willen natuurlijk meedenken. Ze hebben de ombudsman gevraagd om mee te denken... hoe die duizenden burgers uit die regeling kunnen komen.
Dus zij zagen in hun bestand dat duizenden mensen dat niet betaalden. Dat die in de problemen kwamen.
Ja.
Want zij gaan automatisch in.
Ja, het CRK is ook iets tijdelijks. Het heeft er natuurlijk CRK is niet vanuit de overheid om mensen te belasten.
Nee.
Maar je moet wel wettelijk verplicht verzekerd zijn. En dan is dit dan het idee dat het CRK gaat innen en dat je dan verzekerd blijft. Ja. Maar dan moet niet zo zijn dat je dan in die regeling, in een wanbetalingsregeling blijft.
Ja, want dat gebeurt.
Dat is een signaal, want je hebt schulden eigenlijk.
Ja, ja. En dat gebeurt dan, hè? Dat heel veel mensen ongewild al in de schuldenproblematiek terechtkomen.
Ja, maar dan ben je eigenlijk al te laat, want dan heb je meer. En een CRK-schuld is natuurlijk niet het enige schuld die je dan hebt.
Maar als je dan ook nog bij de Ziggo en de en hoe ze allemaal mogen heten, en je Netflix en je weet ik wat maandelijks geïnd wordt, voordat je weet, dat gaat natuurlijk heel snel.
En het is een hoog bedrag. En stel je voor dat je een uitkering hebt of een werkgever, ze moeten verplicht meewerken met die afdragen van...
En kan je voorbeelden noemen uit je dossierkennis van wat voor soort gevallen je tegenkomt? Het hoeft niet, maar als je de nijpende gevallen dat je denkt, jeetje, deze 18-jarige zit al tot over zijn oren. Want zijn die mensen zelf bij jullie gekomen of was het alleen maar het CHK wat zegt, er is wat nodig?
Ja, ik heb wel voorbeelden vanuit de praktijk. Wat je gewoon vaak ziet is dat jongeren veel meer dan alleen maar een CHK-schuld hebben. Dat ze niet staan ingeschreven, dat ze nog niet eens een opleiding hebben gestart of gevolgd. Het is een totaalplaatje van. En een CHK is dan wel een doorn in oog, want het neemt geld in beslag. Want stel je voor dat je een jongerenuitkering zou hebben, dan dat is zeg maar een bijstandsuitkering, dat is ongeveer 230 uit mijn hoofd. En dan gaat de helft naar CHK. Dat drukt gewoon op jou.
En als je dan en geen baan hebt en geen eigen huis, dan is het al gauw gedaan met je gevoel van vrijheid, toch?
Ja, maar het is sowieso moeilijk als je schulden hebt.
Hebben die jongeren het moeilijk? Die leeftijdsgroep in dat bestand wat jij net schetst?
In deze situatie wel, ja.
Ja, hè?
Want als je geen fijne thuisbasis hebt of geen netwerk waar je op terug kan vallen. Of als je uit de jeugdzorg of hulpverlening komt waarvan je eigenlijk ook een beetje hulpmoe bent. Ja, dan is het best wel zwaar.
En dat is ook,
kan ik me voorstellen.
Dat is ook een belangrijk onderwerp. Jongeren die zeg maar in de jeugdzorg zitten. Mm-hmm. Want ook volgens diezelfde wet mag de jeugdzorg, dan zijn ze niet meer kind, maar dan zijn ze volwassen. Dan moeten ze eigenlijk overgeheveld worden naar de volwassenen, GGZ. Dat betekent dat er daar ook een kloof komt die heel gevaarlijk kan zijn. Als jij in een instelling bent, kan je van de ene dag op de andere dag min of meer eruit gezet worden. Nou goed, ik zie jou een beetje van die grote lucifer-pinnetjes zo in je ogen. Maar dat weet ik toevallig. Dat is een heel lastig moment. Er kan ook een kloof ontstaan waardoor iemand zelfs in de prostitutie belandt, omdat hij ineens op straat staat, bij wijze van
spreken. Dat zijn inderdaad gevolgen.
Ja,
als mensen schulden hebben, gaan ze ook bepaalde beslissingen nemen.
Ja, om snel geld te verdienen.
Juist.
Waar dit er één van is.
En het is op korte termijn, denk ik, je wil echt zo snel mogelijk overleven en dan vergeet je de schulden.
Ja, ja.
Maar je schulden aanpakken is juist het belangrijkste.
En wat natuurlijk ook daarop aansluit, is kinderen, sorry jongens, van 18, jullie zijn volwassen, maar heel veel kinderen weten nog helemaal niet hoe je met geld om moet gaan.
Ja.
Is dat ook iets wat je daarin tegenkomt, in dat hele pakket van zorg rond 18 plus, dat je denkt, goede voorlichting over geld en geldbeheer is een belangrijke, zou goed zijn.
Ja, het komt gewoon rauw op je dak als je helemaal, als alles voor je is geregeld.
Ja.
En daarna niet meer.
Ja.
Ik denk dat dat wel fijn is als er een overgang plaatsvindt. En voorlichting en dat men beter bewust gaat worden van hoe je om te gaan met geld.
Ja.
Want je ziet ook bijvoorbeeld ouders die dan de zorgverzekering betalen en dat de jongere de zorgtoeslag ontvangt op zijn rekening. En dan wordt het gezien als een inkomen voor hem, maar op een gegeven moment stopt dat.
Ja, daar ga je.
Ja.
Maar er zijn er twee belangrijke websites waar jongeren naartoe kunnen. En je had het ook nog over een app. Vertel eens, hoe werkt dat?
Ja, er is een goede initiatief om jongeren de juiste weg te wijzen, zoals een app, www.quickstart.nl. En als je je jeugdzorg gaat verlaten, kun je via de website benjijerklaarvoor.nl raadplegen. En de gemeente Amsterdam, die is ook met jongeren, die heeft ook begeleiding voor jongeren via het jongerenloket.
Ja, dus dat is www.benjijerklaarvoor.nl en een app op je telefoon uiteraard voor Quickstart.
Ja.
Toch? En als mensen vragen hebben, kunnen ze zich dan nog bij jullie wenden? Nee, dan moet je naar deze niet. Daar is de ombudsman niet voor, hè?
Nee, je hebt de gemeente Amsterdam, die heeft ook voorzieningen voor jongeren. En dat is het jongerenloket bij elk stadsdeel.
Ja. Goed, we maken even een kleine pauze voor muziek. En dan gaan we straks door met Inge Grundeman. Dankjewel.
Oh,
Een riem onder het hart of een hart onder het riem. Ik weet nooit waar je die riem moet doen. Maar dit is voor de studenten 18 plus of 18 min. Van Gijs de Vormer, de zanger uit Utrecht. Lid van de Vormers. Bestaande uit vader Gijs en de zonen. Waarom heb ik nou geen poen? Ja. Het sluit mooi aan bij ons onderwerp. Inge Grundeman, ja. Hè, van de Ombudsman Metropool. Eigenlijk zou die eerst die week van de toegankelijkheid zou eigenlijk een actieweek moeten zijn. Dat inderdaad met alles wat rolt en ruilt en kanta's, baby, kinderwagens,
ja,
fietsen.
Inderdaad.
Gewoon de stad in en kijken waar nou de knelpunten zijn. En dan
een uitmarkt voor rolstoelers.
Ja, uitmarkt voor rolstoelers. Zou fantastisch zijn. Wat een creativiteit vanochtend. Hè? Ja. Inge, jij bent hier om te vertellen hoe complex het is om als je rolstoelafhankelijk bent en toch geacht wordt deel te nemen aan de maatschappij. Want dat moet, het zijn allemaal uitdagingen, heet dat tegenwoordig.
Ja.
Je bent geen slachtoffer.
Ja, maar boodschappen doen wil je natuurlijk ook graag. Maar je wil ook een huis hebben waar je vrij in kan bewegen en ook naar binnen kan.
Ja, en dan blijkt in Amsterdam heel wat knelpunten op dat gebied te zijn. Hè? Vertel.
Ja. Nou, voor de afgelopen jaren komen er steeds vaker mensen bij ons, omdat ze aan het eind van een lange zoektocht nog steeds geen geschikte woning hebben. Ondanks dat ze wel een indicatie hebben van de gemeente die dan toegang geeft tot een rolstoel.
Want ze zitten dan wel hoog in die urgentie. Dus als jij dan weer het woningnet gaat kijken en je zegt ik heb een rolstoel, dan kom je wel heel hoog ergens te zitten.
Nou, er is eigenlijk een aparte wachtlijst. Omdat je, als je gewoon op woningnet staat ingeschreven, dan krijg je zo'n rolstoelgeschikte woning niet. Nou, niet dat je hem wil, maar je hebt echt, er moet echt een arts hebben gezegd van u heeft zo'n woning nodig.
Ja.
En dan heb je dus zo'n indicatie. En dan mag je gaan reageren. Maar de spoeling is zo dun dat het zomaar een aantal jaren kan duren. Vooral als je een gezin hebt. Er komen misschien maar 2 of 3, misschien soms 4 grotere woningen vrij per jaar.
Per jaar?
Ja. Ja,
dus hoeveel van die woningen hebben we überhaupt in Amsterdam? Is dat bekend?
Dat is vast bekend. Ik ken het cijfer zelf niet.
Maar het is een bestand, hè? Maar dat zit eigenlijk rotsvast, kan je zeggen. Stel dat er toch een aantal zijn, 1000, 2000, 3000 weten we niet. Maar dat zit als het ware, daar is ook waarschijnlijk ook geen doorstroming.
Nee, nou ja, je hebt misschien mensen die verhuizen. Er wordt ook wel wat nieuw bijgebouwd, gelukkig. En een van de oplossingsrichtingen is ook omdat er meer bijgebouwd moet gaan worden. Wat ook gebeurt is dat degene die de rolstoel oorspronkelijk nodig had, komt te overlijden, maar dat een gezin dan toch geworteld is in een bepaalde woning en gewoon een huurcontract heeft. Dus dat is ook niet, die woning komt dan ook niet meteen vrij.
Wat je ook vaak ziet, ze zijn niet geoormerkt allemaal. Hè? Dus sommige rolstoel toegankelijke woningen worden ook wel eens weer aan andere mensen vergeven. Heb ik gehoord.
Nou, dat zullen dan niet de woningen zijn die echt speciaal voor rolstoelers zijn. Waar dus bijvoorbeeld echt een laag keukenblad in zit en speciale douches. Maar je hebt ook nog wel woningen die wel gelijkvloer zijn en wat ruimer.
En toegankelijker.
Dat zeker iemand met een kleinere rolstoel of noem maar wat daar wel mee uit zou kunnen komen.
Maar dit gaat eigenlijk echt over de ouderwetse invalide woning. Waar je allerlei faciliteiten hebt.
Ja. Maar ook inderdaad, want ook mensen die op zoek zijn naar gelijkvloerse woningen. Daar is ook wel echt schaarste in. En de mensen die op de wachtlijst staan voor een rolstoelgeschikte woningen, die zijn vaak gedwongen om toch naar alternatieven te kijken.
Ja.
En dat kan dan een gelijkvloerse woning zijn waar je met hulp van de gemeente aanpassingen kan aanbrengen. En dat je daar dan toch kan wonen.
Wel 400 mensen, zeg jij, die wachten op die rolstoelwoning. Terwijl er misschien 2 per jaar vrijkomen.
Dat is toch geen perspectief?
Dat is nul.
Nee.
En wat moeten die mensen? Hoe gaan we met die
mensen? De gemeente die is gelukkig wel al een paar jaar geleden daar heel hard over gaan nadenken.
Ja, daar kunnen ze heel lang nadenken.
Er zijn allemaal werkgroepen en plannen. Ja. Ja. En wij hebben daar ook naar gekeken en dat zag er allemaal heel goed uit. Alleen nu een jaar later komen bij ons nog steeds mensen op het spreekuur die na een lange zoektocht...
Maar zijn dat dan klachten? Het is... Dat is eigenlijk geen klacht, hè? Dat is meer ze beschrijven van...
Ja, de klacht is, wij worden niet geholpen.
Ja, dat is de klacht.
En de hulpvraag is dan eigenlijk het grootst. Van help ons of zorg dat andere mensen...
Wees ons te spreken, woordvoerder. Ja. Of help ons om met die mensen, met die partijen in aanraking te komen. Nou, vertelde je, had je net onlangs zo'n vergadering gehad van mensen die heel lang hebben nagedacht... En gebeurt er dan wat? Ja, dat klinkt heel flauw. Maar...
Ja, daar ga ik ook zeker wel achteraan zitten. En wat je ziet is dat iedereen zit met de beste bedoelingen. Maar komt ook vanuit een eigen rol. Hè. Dan is er iemand die verstand heeft van hoe die woningen er dan uit moeten zien. En er is iemand die het gezin helpt met eigenlijk alles wat er in het gezin speelt. Maar er moet dan toch op een gegeven moment iedereen in de actiestand alle zeilen bijzetten en... vooral heel veel samenwerken.
Maar waar zit nou het knelpunt?
Nou, het knelpunt zit sowieso ook in het aanbod.
Ja, in de bouw.
En ik denk ook dat het dat er te laat eigenlijk aan de noodklok geluid is om meer te gaan bouwen gericht op deze woningen. En wat je ziet is dat de gemeente aan het bijsturen is en dat alle hulpverleners om mensen heen zich ook rot aan het rennen zijn. Maar dat er soms gewoon die oplossing er niet meteen voorhanden is.
Maar krijg je dat niet een beetje hetzelfde fenomeen als bij mensen die uit huis gezet zijn? Dat ze toch langzamerhand richting putten of emmen afdrijven, zou ik maar zeggen. Als jij hier dan zo lang zit zonder juist de goede woning, wat toch een basisbehoefte is in het leven.
Ja.
Heb je dan niet de neiging om toch, Almere kan niet meer, maar dan toch naar Lelystad te gaan? Zie je een soort vertrek van de kwetsbaren in de stad,
er zijn ook mensen die ergens anders gaan zoeken. Maar de drempel om dat te doen is nog best wel groot.
Ja, ook omdat je zorgnetwerk weer
opbouwen. Hele zorgnetwerken. Officieel mag je zo'n indicatie voor rolstoelgeschikte woning wel overal inzetten. Maar dan zijn er toch wel weer gemeenten die voorrang geven aan hun eigen inwoners. Dus je kan niet zomaar Utrecht binnenstappen en zeggen, ik hoor dat jullie hier nog rolstoelwoning vrij hebben, kan ik hier terecht. Ja. Dat zou eigenlijk wel zo moeten zijn, maar dat in de praktijk werkt dat toch... Tenminste, dat krijg ik dan terug van mensen. Die zeggen, heeft u ook wel eens ergens anders gekeken? Ja, maar dat ging allemaal niet.
Ja. Maar hoe zit het dan als je met de helikopterview kijkt? Want er zijn natuurlijk mensen die gewoon planning doen, stadsplanning. En daar zit een visie achter, denk je dan. Hè? Want er is ook een wet kwetsbare... Wat was het nou? Een nieuwe wet van... Doelgroep kwetsbare mensen.
Programma huisvesting kwetsbare.
Ja, dat is een politiek besluit. Die mensen willen we in de stad houden. Onze medemens die kwetsbaar is. Of die nou oud is, 18 min, 18 plus of een handicap heeft. En vertaalt zich dat ook in het aantal woningen? Want dus de visie is er wel, als ik het zo hoor. Alleen de uitvoering.
In de plannen ligt dat wel. Ik weet niet precies wat de cijfers zijn. Maar in ieder geval het percentage rolstoelgeschikte woning. Dat gaat zeker omhoog. Maar voordat
ze zijn
het zover...
Voorlopig
nee,
niet.
Nee. En dan is het... dan vragen wij wel van de gemeente... je bent misschien niet eindverantwoordelijk voor het aantal woningen wat gebouwd wordt, maar wel voor deze burgers. En voor ook voor de gezinnen met kinderen die hiermee kampen. Doe dan alles
Wat is nou het perspectief? Want jullie hebben het goed in beeld gebracht, goed in kaart gebracht. Maar wat is nou het puntje op de horizon? Wat is de hoop?
Dat je dan toch los van het meer laten bouwen... meer inzet op het toegankelijk maken van het huidige woningaanbod.
Ja, en dan denk je aan het breder maken van deuren, liften. Ja. Maar dan kom je allerlei bepalingen van de woningcorporatie. Dus het is een hele taaie materie.
Ja.
Dus politiek zijn we het er wel over eens. Maar in de uitvoering ervan zitten we toch in een stad die overkookt.
Ja, het zijn ook keuzes die de gemeente toch zou moeten maken. Hè? Want je hebt op alle, niet alleen bij rolstoelgeschikte woningen, maar ook mensen met andere beperkingen in de woningen. En ook voor gezinnen zijn er weinig woningen die betaalbaar zijn. Ja,
dus er zijn te veel concurrenten op de
markt.
Ja,
dat zeker, ja.
Dus de rijksten die kunnen op zoek bij, maar hoe armer of hoe kwetsbaarder je wordt, hoe minder grote kans is om een veilige plek te vinden eigenlijk.
Ja, en een betaalbare plek. Ja.
En wat kan de ombudsman daar nog doen de komende tijd?
Kijk, wij zijn er niet om het beleid te maken, maar we zien wel wat er gebeurt als er wat het effect niet genoeg is.
Dus we blijven de luis in de pels.
Ja. En we blijven ook vooral erop aansturen dat als die ene geschikte woning er misschien niet is, dat er dan wel echt ruimdenkend gekeken wordt naar andere.
Als mensen luisteren die zeg maar in deze situatie zitten, kunnen ze gewoon met hun verhaal aansluiten bij de ombudsman?
Ja, zeker.
Ja? Wat moeten ze doen?
Ze kunnen mij bellen.
Inge. Zeg maar even Inge Grundeman.
Inge Grundeman.
Een u met zo'n twee stippeltjes.
Ja, precies. Maar zonder u. Mailen of bellen naar de ombudsman.
Ja.
Sowieso natuurlijk ook hulp vragen aan de gemeente. Want zij zijn degene die...
Maar weten dat als je daar niet verder komt, dat je aan kan sluiten in de groep die zeg, bijna een actiegroep is, zal ik maar zeggen. Wat is het telefoonnummer? Nog even voor degene die dit hoort.
Dat is 020... 625-9999.
Super,
625-9999. Dat is het algemene nummer van de ombudsman.
En heb je nog een persoonlijk nummer? Niet thuis bedoel ik niet hoor, maar...
Nee, dat is mijn makkelijkste, want dan, als ik er dan toch even niet ben, dan is er iemand anders die...
Ja, maar het is heel erg belangrijk om voor die kwetsbare groep in de samenleving op te komen en een vuist te maken, want anders dan wordt het automatisch gaat naar andere partijen, toch?
Ja.
Oké, hartelijk dank Inge en Fatima en even een kleine muzikale onderbreking.
Achter mij aan loopt er weer zo een. Zend veel haat, wil dwars door me heen. Niet sneller kan. Maakt mij niet uit, want ik trek het me niet aan. Langzaam, ik ben lekker langzamer dan jij. Langzaam, en kom mij maar eens voorbij. Ik kan dus niet echt lang op mijn been.
Lekker langzaam was Ines Triest. Zij bestaat uit gitarist Koen Veerman en de zangeres. En nog een derde natuurlijk als je een trio bent. Die derde weet ik even niet, maar goed, maakt niet uit. Dit is een live opname van donderdag 26 juli 2012 vanuit de studio. En deze zangeres wist alles van ontoegankelijkheid van de stad en heeft daar een prachtig lied over gezongen. Aan tafel geschoven Yvonne Witwer. Heel erg welkom. Yvonne, je hebt meer dan 20 honderdjarigen geïnterviewd. Fantastisch. En dan komt 22 september wordt het als boek uitgegeven.
Mm-hmm, klopt.
Yvonne Witwer is directeur van de stichting Aedes Actis? Nou, zeg het toch maar even.
Ik ben als adviseur verbonden aan het Aedes Actis Kenniscentrum Wonenzorg.
Ik heb landelijke... het directeur van je gemaakt.
Ah, maakt niet uit.
Je hebt heel veel te
ik
vertellen.
Ik doe alles, ja.
Je doet gewoon alles, ja. Toch?
Ja, met veel plezier werk ik daar. En wij zijn een landelijk informatiepunt over wonenzorg en welzijn.
Ja, dus dat sluit op zich heel erg aan.
Sluit aan, ja.
En dan hoort tegenwoordig bij de kwetsbare groep natuurlijk ook de kwetsbare ouderen, waar we er heel veel van hebben in Nederland.
Steeds
toch
meer.
Een beetje tussen wal en schip dreigen te vallen. En anders vanzelf verdwijnen in verpleeghuis, wat we niet graag willen. Jij bent op zoek gegaan naar de 100-plusser.
Klopt.
En je was heel erg benieuwd hoe die het maakte. En dan moet je even vertellen, want dat vind ik een prachtig verhaal, hoe je daartoe kwam. Hoe kwam jij in godsnaam erbij om dit boek te gaan schrijven?
Nou, het leek me al langere tijd heel interessant om mensen van 100 jaar of ouder te spreken over hun lange levenservaring.
Ook omdat je aan je oma dacht, hè?
Ja, want mijn grootouders zouden nu ongeveer 100 iets ouder zijn geweest. En nu zou ik ze weer hele andere vragen stellen dan toen zij 10, 15 jaar geleden nog
leefden. Dat is op zich een interessant fenomeen,
ja,
hè? Want je ziet dat kinderen van 25... minder geïnteresseerd zijn. Maar kennelijk als je 46 bent, want dat ben je als ik het mag zeggen.
Ja, ja mag hoor.
Heb je ineens dat je denkt, hé, wat zou mijn grootmoeder daarvan
zeggen? Oh ja, absoluut.
En waar heeft dat dan mee te maken als je dat naar leeftijd vertaalt?
Nou, ik heb het geluk gehad dat ze vrij oud zijn geworden. Ik was 30 toen mijn opa overleed en een paar jaar later mijn oma. Dus dat is vrij laat. Dus ik heb ze nog heel lang meegemaakt. En ook vragen gesteld. Toen was ik net zwanger. En dan heb je weer hele andere gesprekken.
Ja.
En nu zo 15, 16 jaar later, als je zo op de helft van je leven zit, dan ga je weer andere vragen stellen. Zo van, hoe ga je nou om met teleurstellingen in het leven? Want hoe ouder je wordt, hoe meer je dat tegenkomt. Ook heel veel mooie dingen, hoor.
Hoe meer je er gehad hebt.
Ja,
ook, hè?
Zeker. Ja. Ja. En ook omdat ik in mijn werk natuurlijk heel veel bezig ben met ouder worden, met het langer thuiswonen, met thema's als verlies, woonvorm, hoe belangrijk dat is, maar ook het sociale netwerk van mensen. Nou,
eenzaamheid.
Dus eenzaamheid. En ik dacht, mensen van 100 jaar en ouder, die hebben natuurlijk helemaal veel te vertellen. En toen de vaste actie een oproep deed van wie doet mee aan de 40 dagen challenge. Dat is,
ieder jaar?
Dat is ieder jaar tussen Pasen en carnaval, hè? Dus de vaste tijd.
Ja.
Dan gaan mensen nadenken, bezinnen.
Dus echt de Ramadan van de katholieken, hè?
Ja, en dan toen vroegen ze van, dan kon je geld verzamelen voor het goede doel, voor de vaste actie, want die ondersteunen altijd projecten in ontwikkelingslanden. Dit jaar in Zambia. En toen dacht ik van, nou, dat is het moment om de 100-jarige te bezoeken. Dus mijn challenge was eigenlijk iedere dag een 100-jarige bezoeken. Dus zou ik er 40 moeten doen. Nou, dat was iets te ambitieus als je ook werkt en vrijwilligerswerk doet en een gezin hebt. Dus uiteindelijk heb ik 26 ouderen bezocht door het hele land.
Hoe heb je ze gevonden nog even tussendoor?
Ja, via mijn uitgebreide netwerk, zorgorganisaties, welzijnsorganisaties, ouderenbonden, mensen van mijn studie, mensen van het werk. Nou, het ging eigenlijk heel makkelijk. Ik heb ook heel veel gehad aan de VU. VUMC, die doen namelijk ook onderzoek onder 100-jarigen. Mm. Dus die hebben ook mij geholpen. Zo kwam ik. Ik heb het trouwens, omdat we hier in Amsterdam zijn, even geteld net. Ik heb 5 Amsterdammers van 100 jaar en ouder gesproken. En uiteindelijk, 26 van Vlieland tot Maastricht, stad, platteland, in het hele land doorgaan.
Beschrijf eens hoe dat
in mijn
was.
Vrije tijd.
Die,
dat was
deze
wel even
vaste, deze bedevaart, hoe is dat geweest?
Ja, dat is ontzettend leuk, omdat je gewoon, ik doe alles met OV. Dus je gaat in de trein naar Friesland en dan denk je na. En vaak was ik gehaast, want ik werk en doe van alles tussendoor. En dan ging ik er helemaal gehaast heen en dan zit je daar. En dan, dan kom je, nou net zoals dat liedje van net, het gaat allemaal langzaam. Dus daar val je zo in zo'n rust.
Dus zelf kom je ook in een meditatieve mood.
Ja, dus dan zat ik daar en dan kwam ik aan.
Goed voor je gezondheid.
Nou, heel goed, want ik kwam helemaal overhaast aan. En ik dacht, ik moet daarna nog dit artikel en nog koken. Maar als je dan daar zat, dan denk je van, maakt niet uit. En ik ging met de mensen foto's kijken. Soms zat er familie bij. Soms zat ik er 3 uur. En dan waren de mensen toch maar tot 1960 gekomen met hun levensverhaal. Ik kom nog eens terug voor de rest van de jaren, zeg maar. En het is zo ontzettend waardevol. Ook voor hun vond het allemaal ontzettend leuk. Ook de familie vond het fantastisch.
Wow.
En dan sta je weer op de bushalte terug of in een trein. En dan overdenk je het gesprek. En dan begin je zelf ook weer na te denken.
Te mijmeren.
Ja, het is fantastisch.
Hoe was de eerste? Kan je dat schetsen? Want de eerste was toch heel spannend. Hoe heb je het dan voorbereid? Hoe doe je dat? En hoe bereiden zij zich voor? Nou ja, waar was het?
Ja, sommige mensen die waren heel goed voorbereid. Dan kwam ik binnen en dan lagen de fotoboeken en de nieuwsberichten waar ze ooit in de krant hebben gestaan. Omdat de burgemeester vaak op bezoek komt als je 100 wordt. Nou, anderen waren het gewoon vergeten. Die had zoiets van...
Ben ik al 100? Ben ik al 100?
Nou, niet vergeten hoe oud ze waren, maar wel vergeten dat ik kwam.
Ja.
En soms van, ik heb toch helemaal niks te vertellen. En dan zat je daar een paar uur en dan was het van, je komt toch wel eens terug. Want ik vond het heel erg leuk. Nou, dat vond ik dan een compliment. Mijn eerste verhaal was in Leiden met een meneer die heel veel heeft meegemaakt. Oorlog,
traumatische ervaringen.
Ja, maar die man bezat over zoveel relativeringsvermogen, veerkracht en humor.
Wauw, dus relativeringsvermogen, veerkracht en humor.
Ja.
Dat zijn eigenlijk al, je noemt al drie componenten die heel belangrijk zijn voor...
Ja, en wat me ook opviel als ik dan terugkijk, en dat heb ik ook in de bundel, in het boek gedaan die uitkomt, teruggekeken van wat hebben deze ouderen die ik heb gesproken nou gemeen? Nou, dat is heel moeilijk, want mensen zijn heel verschillend, ook de 100-plussers, heel divers. Maar ze hebben allemaal, viel mij op, een hele grote mate van nieuwsgierigheid naar de wereld om hen heen, ook naar mij, van...
Wie ben jij?
Nou, dat vond ik heel bijzonder. We staan echt met beide benen nog in de maatschappij. Nieuwsgierig. Allemaal hadden ze een activiteit waar ze zoiets hadden van... Ja, dat is het doel.
Zoals,
daar word ik blij van. Ja, ja, ja. Nou, één meneer uit Brabant, die schreef nog stukjes voor het lokale nieuwsblad. Wat jij nu net mooi voorlas, de nieuwsagenda, dat maakte hij. Nou, fantastisch. Andere, er was Rummy Cuppet helemaal. Ook een mevrouw, die is inmiddels helaas wel overleden. Die breide kerstengeltjes en die verkocht ze voor het goede doel. Ja, geweldig. En ze hadden allemaal wel een activiteit.
Ja.
Het viel me ook op dat de meesten wel een netwerk om zich heen hadden van kinderen, kleinkinderen. En sommigen zeiden ook van dat heb ik nodig. Ook wat echte zorg, anders had ik nooit zo oud kunnen worden.
Ja.
Ook een toch wel redelijke mate van eigen wijsheid en humor.
En gereidheid, hè?
Ja, heerlijk. Ja,
lekker, hè?
Ja, ja. Nee, dus dat waren zeg maar de ingrediënten die ze allemaal wel zo grosso modo gemeen hadden met elkaar. Ja.
En het omgaan met teleurstelling, dat was een beetje ook jouw rode draad.
Ja.
Dat kwam je ook tegen in die verhalen.
Zeker.
Ja.
En daar gingen ze gewoon allemaal heel verschillend mee om. Het is natuurlijk van de generatie die sober zijn opgegroeid, niet zeuren, doorgaan. Dat zit eenmaal een beetje, dat hebben ze allemaal wel zo'n beetje. Dat was ook de tijdgeest waarin ze zijn opgegroeid. Sommigen hebben heel veel aan het geloof gehad, anderen juist weer helemaal niet.
Ja.
En hebben weer een veerkracht gehaald uit andere dingen, de natuur of dingen blijven doen. En zagen ook toch altijd wel weer op zoek naar het goede in de mens en het goede in het leven.
De mevrouw met die zakdoek.
Die
is blijven hangen.
Van gooi al je zorg in de zakdoek en gooi die dan weg. Fantastisch.
Fantastisch, ja. Ja.
Nee, dat,
papieren zakdoek. Dan krijg je steeds een nieuwe pakken, anders moet je die zakdoek. Maar goed, dat vertelden ze letterlijk zo.
Ja, geweldig. Ja.
Nou, toch even die eerste. Dus toen kwam je in Leiden en die zat daar.
Ja, dat was meteen een beetje een raar begin. Omdat toen werd er ook gefilmd voor het programma Roderick zoekt licht. Dus er was meteen ook een camera bij. En dan zit je toch niet helemaal ontspannen, moet ik zeggen. Maar die meneer, die heeft al zoveel meegemaakt. En zijn wens, grote wens was op tv komen. Dus hij vond het heel erg leuk dat er gefilmd werd. Dat was een prachtig gesprek waar ik een tijd heb gezeten. Ja. Bij sommige mensen, ook bij hem, hoefde ik niet zoveel vragen te stellen. Dat kwam eigenlijk vanzelf.
Het is een bron die eigenlijk opengaat als je hem goed raakt. Maar er waren ook mensen die jou diep ontroerden. Hè? Want als eentje, kan je daar iets over vertellen wat jou... Niet om jou nu een snikken te laten uitbarsten, maar meer van wat heeft jou zo geraakt? Wat was die snaar die zij raakte? Of dat...
Ja, zij, ja, zij, zij vertelde over dat je mensen die je dierbaar zijn, die verlies je. Maar de herinneringen blijven. En toen zei ze zoiets van het licht blijft altijd. Dat was gewoon prachtig. Dan rollen de tranen over je wangen. En ik heb ook... een ander moment wat ik heel emotioneel vond, dat was een vrouw die beide kinderen had verloren. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk als je zoiets meemaakt. En dat ze dan toch zei van en ik heb toch de kracht gevonden om verder te gaan. En ik heb zoveel lieve mensen om me heen. Nou ja, dat zijn van die ontroerende momenten. Die zul je altijd bijblijven.
Waren ze allemaal alleenstaand? Was er nog iemand met een partner of met een jonge vriend van 70? Of... Dat kan ook, toch?
Ja, één mevrouw wel. Ja. Maar daarvan weet ik niet of dat nou een grapje was of niet. Nee, eigenlijk allemaal waren ze alleenstaand. En dat zeiden ze ook van... sommigen waren ook, zijn ook nooit getrouwd geweest en hebben ook geen kinderen gehad.
Sommigen zijn altijd alleenstaand geweest.
Ja, maar de meeste wel. En die zeiden ook van, ja, partner verliezen, dat is... iets wat je eigenlijk nooit aan wendt. En je raakt je maat kwijt. De arm om je heen kwijt. Maar sommigen vinden dan toch wel weer een nieuwe partner. Maar nu waren ze eigenlijk allemaal alleen. En dat vonden ze ook wel moeilijk. Want eentje zei het zo mooi. Van je kornuiten vallen weg. Ja, en eentje zei. Ja, ik heb wel heel veel vriendinnen nog. En toen vroeg ik door. En toen bleken dat de kinderen te zijn van haar vriendinnen eigenlijk. Ach. Die waren allemaal overleden, haar vriendinnen. Maar de kinderen daarvan, daar had ze nog wel contact mee. En dat waren nu haar vriendinnen. Wow. Maar dat zegt ze, dat is toch raar. Want ja, je zit toch een generatie tussen. Dus je kunt niet altijd alles delen met elkaar. Ja. Maar heel veel ouderen die ik heb gesproken hadden heel veel steun aan kinderen, kleinkinderen of nichten, neven. Als ook heel waardevol.
En je vertelt ook iets van heel vaak hoor je van 80-plussers. Mm-hmm. Dat ze het contact met kinderen kwijtraakt. Maar eigenlijk als je dus boven de 100 bent, als je het volhoudt, dan klinkt alsof je weer op een troon gezet wordt. Dat het hier zo bijzonder is, dat het ook weer allemaal naar je toe stroomt of zo. Heb je zoiets gezien?
Nee, eigenlijk niet.
Omdat heel veel mensen vragen over, als je zo 80 is, van iedereen valt weg. Al mijn vrienden verlies ik en eenzaamheid. Dan is er niks meer over. Nee. En kennelijk die eenzaamheid hebben zij meer leren leven? Of?
Sommigen voelden zich wel heel alleen, anderen niet. Het is ook maar net van jou, het is heel persoonsgebonden. Wat wel lastig is, is dat sommigen echt last hadden van oren en ogen. Ja. En dat bemoeilijkt natuurlijk ook wel de communicatie van, ja, dan ga ik naar het koffieuurtje, maar ik versta het eigenlijk niet meer. Sommigen gingen juist bewust niet naar het koffieuurtje, omdat ze zoiets hadden van, ja, er wordt veel te gemopperen en gezeuren. Ik zoek wel mensen om me heen die niet klagen. Dus ja, ook dat is weer individueel verschillend. De meeste die... En ik kon me ook voorstellen, want het was ook gewoon ontzettend leuk om bij deze mensen op bezoek te gaan. Veel humor, ze hadden ook aandacht.
Ze maakten echt contact. En hoe leefden ze over het algemeen? Als jij als Edes, actes, functionaris. Hoe leefden zij?
Ja, ik keek inderdaad vanuit mijn werk ook heel erg naar de woonvorm. Er waren een paar die toch nog zelfstandig wonen.
In hun eentje?
In hun eentje. Dat vond ik echt heel bijzonder.
En hoe deden ze dat?
Ja, toch ook veel thuiszorg, hulp van buren, kinderen, familie. Aantal woonden in een een woonzorgcentrum. Mm-hmm. Eentje echt in een verpleeghuis. Wat beschutte woonvormen, zoals een serviceflat of een woongemeenschapachtige setting. Dus ook dat. Dus de woonvorm was ook heel erg divers.
En had die nog invloed volgens jou op de manier waarop ze leeft? Of ja, het is geen wetenschappelijk onderzoek, maar...
Nee, het zijn er maar... Ik heb er 26
bezocht.
Het was ook niet mijn bedoeling, hoor. Mijn bedoeling was gewoon de verhalen ophalen van de ouderen, ervan leren. En het idee is gekomen om die verhalen te bundelen, omdat mensen dat heel leuk vonden, die het op de site van een vaste actie zagen. Ja. Ze zeiden, ga je ze bundelen? Ik denk, dat is eigenlijk wel leuk. Ja. En een soort analysetje gemaakt van, wat is mij nou opgevallen? En mijn bedoeling ook met de bundel is ervoor zorgen dat mensen ook professionals, familie, aandacht besteden, luisteren naar de verhalen, omdat het is zo leerzaam, zo leuk. Het was fantastisch. Ja.
Kunnen we nog even iets vragen over die 5 Amsterdammers?
Oh ja.
We hebben nog een minuutje, geloof ik, dat redden we net. Ja. Ja.
En ik zal nog de titel van het boek noemen.
Doe maar eerst.
Ik moest het zelf even opzoeken. Ja. Want het boek heet 100% Leven, levenslessen van 100-plussers. En de uitgever is SWP. Boek.
Nog één keer.
100% leven. Levenslessen van 100-plussers. Uitgeverij SWP Boek. Nou, hartstikke leuk toch?
Ja, fantastisch.
Maar jij vroeg wat
Nog even
over...
van hoe het is met die 15 Amsterdam.
Oh ja, ja.
Ze horen straks een piepje en dan rollen
we het af. Nou, daarvan zijn er al 2 overleden.
Ja. En hoe woonden die? Hoe leefden die in de stad? Weet je dat nog?
Even kijken. 1 woonde bij haar zoon in. Dat ging hartstikke goed. En ik denk dankzij de zoon, want die mevrouw zat in een rolstoel. Dus ik moest er wel even aan denken. En die zoon die zorgde voor haar. Eentje in een zorgcentrum. 2. En 1 mevrouw zelfstandig. En nog eentje ook. Nee, in een soort aanleunwoning. Ja, ja dus maar, ook ja, heel divers. En vonden en de stad
die,
geweldig.
Die, nog, die,
ja.
kanten, oh, die vonden de stad nog
ja,
steeds
hoor.
Geweldig.
Ja,
echte
ja.
Amsterdammers.
Echte Amsterdammers. En daar hou ik altijd wel van. Dus ja.
Nog een pikant detail?
Nou. Soms weet ik niet meer, staat het in het boek, dan durf ik het vertellen. Maar ik heb natuurlijk ook niet alles opgeschreven. Nee, nee. Want je wil ook wel de privacy waarborgen. Dus sommige verhalen zitten echt diep in mijn hart en heb ik niet opgeschreven.
Nee. Nee. En nog één keer voor de mensen die het net niet gehoord hebben. Mm-hmm. Gaat toch? Ja? Wat wilde je? Nee, het is, we gaan stoppen. Lieve mensen, hartelijk dank voor het luisteren. We hopen dat u geïnspireerd bent geraakt. Leuk Sinterklaas cadeautje zou ik zeggen. 100% leven. Inge Grundeman, hartelijk dank voor jullie inspirerende bijdrage. En jij, Fatima Arbash, zegt het goed. En onze technicus Michiel, die dwars door het Amsterdamse verkeer met gevaar voor eigen leven in zijn kant daar hier naartoe gereisd is. Dank je wel, het is allemaal goed gekomen. Luisteraars, een fijne dag en geniet tot de volgende week.
Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.